Ja, broeders en zusters, goedenavond. Het is een voorrecht voor mij om vanavond, de laatste avond van het jaar, met u het woord van de Heer te mogen delen. En dat wil ik graag doen vanuit de brief van Paulus aan de Colossenzen, het eerste hoofdstuk. En het is mijn gebed dat vanavond de Heer Jezus Christus zal schitteren in al zijn grootheid. En dat we dat vanavond opnieuw gaan zien met elkaar. Dat we dat gaan ontdekken. Ik wil met u lezen Colossenzen hoofdstuk 1. En ik wil lezen vanaf vers 1 tot en met vers 20. De tekst van vanavond zal zijn Colossenzen 1 vers 15 tot en met vers 20. Maar ik wil de voorgaande versen graag met u lezen, zodat u ook het verband en de opening van deze brief ziet. Colossenzen hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Het zou inderdaad fijn zijn als u met mij meeleest, dan kunt u ook volgen. Ook straks met de prediking wil ik eenvoudig door de tekst gaan. Dan kunt u ook zien wat Gods woord zelf zegt. Dus houdt u uw Bijbeltje erbij vanavond. Het woord van de Heere, Colossenzen 1, vanaf vers 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. En dan komt het tekstgedeelte, vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou, en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Tot zover de schriftlezing. Vanavond gaat het dus over vers 15 tot en met vers 20. En in dit tekstgedeelte zien we heel duidelijk de godheid van de Heer Jezus Christus geopenbaard. En vanuit onze tekst wil ik vier gedachten aanreiken, vers 15 tot en met vers 20... die gaan over de godheid van Christus. In de eerste plaats, de godheid van Christus geopenbaard in zijn wezen, wie hij is. In de tweede plaats, de godheid van Christus geopenbaard in de schepping. In de derde plaats de godheid van Christus geopenbaard in de gemeente. En in de vierde plaats de godheid van Christus geopenbaard in de verlossing. Deze vier gedachten zullen we straks ook terugvinden in ons tekstgedeelte. De versen 15 tot en met 20 zouden we eigenlijk kunnen zien als een lofzang. Een lofzang op de glorie van God. Dus Paulus die heeft het geschreven, maar we zouden het eigenlijk ook kunnen zingen met elkaar. En zo zou ik ook vanavond willen zeggen, mogen we zo 2014 uitgaan zingend in verwondering van de grote koning, de Heer Jezus Christus. Laten we ook met elkaar vanavond zo dit jaar besluiten in verwondering en aanbidding. Het is goed om eerst stil te staan bij de context van deze brief. Wanneer is deze brief geschreven en in welke omstandigheden is deze brief tot stand gekomen? Zoals we hebben gelezen in het eerste vers zien we dat de brief geschreven is door Paulus. Paulus door de wil van God, een apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder. Paulus en Timotheus worden hier allebei genoemd. Als we hoofdstuk 1 volgen, dan zien we ook dat in de meervoudsvorm wij wordt gesproken. Later, verderop in de brief, zien we dat er over wordt gegaan naar de ik-vorm, maar in het begin wordt er gesproken over wij, Paulus en Timotheus. En het zou zo kunnen zijn dat Timotheus Paulus heeft geholpen en mogelijk de secretaris van Paulus is geweest. De brief die geschreven is, de brief is geschreven in dezelfde tijd als de brief aan Filemon en de brief aan Efeze. En Paulus schrijft de brief aan de Colossenzen, naar wij aannemen vanuit de gevangenis in Rome. En gedurende deze gevangenschap, was Epaphras bij hem gekomen. We hebben dat zojuist gelezen met elkaar. Epaphras wordt gezien als de stichter van de gemeente in Colosse. Enkele jaren na het ontstaan van de gemeente in Colosse zijn er ook valse leerlingen Colosse binnengekomen. We zouden kunnen zeggen, er is niets vreemds aan vandaag de dag. Ook in 2014 zien we valse leerlingen waar we waakzaam voor moeten zijn. En zo was het ook in de gemeente van Colosse. En ik wil in het bijzonder een drietal leerlingen noemen die de ronde deden. En de eerste leerling die gebracht werd, had alles te maken met de godheid van Christus. En dat is ook waarom Paulus het zo duidelijk in deze verzen gaat neerzetten, gaat uitleggen. Eigenlijk was het zo dat er in Colosse een groep mensen was die de godheid van Christus ontkenden. Ze ontkenden zijn godheid, ze ontkenden zijn mensheid, ze ontkenden dat Christus boven alles stond. En we noemen dat eigenlijk met een moeilijk woord het gnosticisme. En het gnosticisme ging ervan uit dat in iedere mens iets goeds was. Ieder mens had een goddelijke vonk en ieder mens moest dat goddelijke wat in hem of in haar was weer herontdekken. Dat was de eerste lering die de ronde deed in Colosse. De tweede lering was dat ook de besnijdenis noodzakelijk zou zijn voor de gelovigen, voor de verlossing. En daarbij ook het in acht nemen van de ceremoniële wetten van het Oude Testament, zoals sabbatten, feesten, nieuwe maansdagen, spijswetten. We zouden zeggen het zogenaamde judaïsme. Maar dat zien we ook vandaag de dag in het hedendaagse christendom. Denk aan het houden van de sabbat en het volgen van de Joodse feesten. Ook vandaag de dag verschijnen er boeken op de markt die de nieuwtestamentische gemeente daartoe oproepen om terug te keren naar de sabbat, om het houden van de Joodse feesten weer te gaan vervullen, om dat weer te gaan doen. Maar als nieuwtestamentische gemeente leert de Bijbel ons nergens dat we daartoe worden opgeroepen om weer terug te gaan naar sabbatsviering en naar Joodse gebruiken. In Jesaja staat het zo omschreven en dat is het woord van de Heere zelf en daar spreekt de Heere het volgende. Jesaja 1, breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten. De Heere zegt, ik verdraag het niet. Het is onrecht. Zelfs de bijzondere samenkomsten, uw nieuwe maansdagen, uw feestdagen haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij tot last. Ik ben het moe om ze te dragen. Nu gaat het in deze tekst niet om de nieuwtestamentische gemeente, maar om Israël. En overal waar we Israël lezen in de Bijbel, staat Israël en gaat het om Israël. Maar waar het hier om gaat is dat het hart van het volk niet oprecht was. Ze waren niet oprecht voor de Heere, ze waren huichelachtig. En dat is een les voor ons vandaag de dag. Dat kunnen we ook tegen onszelf zeggen. Hoe is ons hart voor de Heere vandaag de dag? Wij worden nergens opgeroepen tot een nieuwtestamentische schaduwdienst. En dat is ook wat Paulus zegt in Colossenzen hoofdstuk 2 vers 16 en 17. En daar schrijft hij: laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Nee, Christus is gekomen en heeft eens en voor altijd verzoening gebracht. De Godmens heeft betaald met zijn eigen bloed. Dan de derde dwaling die de ronde deed in Colosse, dat was de engelenverering. Men zag Christus als een verheven engel, maar niet als God zelf. En daar was Epaphras zo bezorgd over dat hij de lange reis heeft gemaakt van Colosse naar Rome. Met Paulus heeft gesproken en Paulus heeft vervolgens deze brief geschreven. En Paulus zegt het zelf ook. Hij zegt: immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij echter prediken Christus de gekruisigde, de kracht van God en de wijsheid van God. De algemene gedachte in Colosse was: God is goed en materie is slecht. En het gevolg hiervan was dat de mensheid van Christus werd ontkend. Zijn godheid en de genoegzaamheid van Christus offer voor de verlossing. Nou, tegen deze achtergrond is de brief geschreven. Maar het zorgt er ook tegelijk voor vandaag de dag dat het gedeelte hoogst actueel is voor ons als nieuwtestamentische gemeente. Er is immers niets nieuws onder de zon. Dus drie dwalingen die voorkomen. En we zullen dat straks terugzien in het tekstgedeelte wat we gaan behandelen. Want Paulus gaat daar tegenin. Hij gaat uitleg geven hoe het nu werkelijk zit. En dat is ook mijn gebed vanavond, dat de Heer Jezus Christus ook in dit tekstgedeelte verheerlijkt zal worden. En dat we opnieuw in verwondering zullen komen over wie Hij is. In de eerste plaats, de godheid van Christus geopenbaard in zijn wezen. Vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Vers 15 zegt ons dat hij is het beeld van de onzichtbare God. Voor het woord beeld staat in het Grieks het woord eikon, dat beeltenis betekent of gelijkenis. Wij herkennen ons woord icoon hierin. Jezus Christus is zowel de representatie als de manifestatie van God. Hij is de volledige en complete openbaring van God. We kunnen ook denken aan het voorbeeld van een euro waarop de koning staat afgebeeld. Het is een exacte afbeelding van onze koning. En zo is het met de Heer Jezus. Hij is de exacte afbeelding van God. Hij is God in menselijk vlees. En dat hebben we zojuist al gehoord bij het kindermoment. Gerbert noemde het al. Johannes die zegt: in het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. Denk ook aan Thomas toen hij beleed: mijn Heere en mijn God. En Thomas beleed dat ten overstaan van de Heer Jezus zelf. Daarin zien we ook de goddelijkheid van de Heer Jezus. Nog een hele duidelijke tekst die spreekt over de godheid van Christus is Romeinen 9 vers 5. Daar staat: tot hen behoren de Vader, en het gaat dan om het volk Israël. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen, tot in alle eeuwigheid. Amen. De Hebreeën schrijver zegt het zo krachtig: hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Zo duidelijk. Nee, niet maar een voorbeeld van God, maar hij is God zelf. Jezus, wat een heerlijke naam. Zoon van God, mensenzoon, lam op de troon. De volgende belangrijke aanwijzing die we vanuit vers 15 krijgen aangereikt is het woord eerstgeborene. Dus we hebben gezien, hij is het beeld van de onzichtbare God. Maar hij is ook de eerstgeborene. In het Grieks staat hier het woordje prototokos. En hierin herkennen we het woord prototype. Nou, die jongens die er vanavond zijn, die weten vast wel wat het woord prototype is. Die hebben daar vast wel eens van gehoord. Als er een nieuwe auto op de markt komt, dan is er een eerste ontwerp en dat noemen we het prototype. Het woord eerstgeborene wordt figuurlijk bedoeld en niet letterlijk. We kunnen het zo zeggen, het gaat om de eerste in belangrijkheid. En dat wil ik vanavond duidelijk maken aan de jongens en meisjes met een voorbeeld. Jullie kennen allemaal de geschiedenis van Jacob en Esau, de tweelingbroer. Esau was de eerste die geboren werd. Esau zou dan ook de speciale zegen ontvangen. Het eerstgeboorterecht zouden we denken. Maar de Heere God heeft het anders gewild. De Heere God heeft gesproken tot Rebekka: de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, de mindere, dat was Esau, en de meerdere, dat was Jacob. En we weten hoe het is gegaan. De zegen is gegeven niet aan Esau, die de eerste was qua geboorte, maar aan Jacob. We zien hier dus dat in dit voorbeeld, en ook in het woordje eerstgeboren, dat het niet per se gaat om wie het eerste is geboren, maar het gaat veel meer om de plaats en de positie. Wie is het belangrijkste? Daar gaat het om. En we zien in de geschiedenis van Jacob en Esau dat Jacob de belangrijkste was. Dat wil ons het woord eerstgeborene zeggen. We kunnen ook denken aan de geschiedenis van Kain en Abel. Nog zo'n voorbeeld. Kain was de oudste. Abel was de jongere broer. Maar we weten dat de Heere het offer van Abel aannam en niet het van Kain. Ook daarin zien we dat het niet gaat om degene die het eerste is geboren, maar het gaat om de positie, de eerste plaats. Dat wil het woordje eerstgeborene ons leren. Het is belangrijk om te beseffen dat de Heer Jezus dus boven de schepping staat. De schepper staat boven zijn schepping. Het is alleen maar mogelijk om te zeggen dat hij de eerstgeborene is, omdat hij God is. Hij is de erfgenaam van alles. Dit doet ons buigen voor hem. Als we mogen zien dat hij boven alle dingen staat, dat hij superieur is. Zijn godheid wordt geopenbaard in zijn wezen. Dat was ons eerste punt. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Bent u al gevallen in aanbidding voor deze Heer Jezus? Want daar gaat het om in onze tekst en daar gaat het om vanavond. Dat u en ik vol verwondering en aanbidding zijn voor deze grote koning, voor Jood en Heiden. Nu we gezien hebben dat hij de eerstgeborene is, de eerste in rang en positie, heeft dat gevolgen voor de schepping. En dat zien we in onze tweede gedachte. De godheid van Christus geopenbaard in de schepping. We lezen verder dat er in de tekst ook nog een woord achter staat. De eerstgeborene van heel de schepping, zegt vers 15. Hij is niet geschapen en is geen onderdeel van de schepping, omdat hij erboven staat. Zijn plaats is hoger dan de schepping, de eerste boven heel de schepping. En dat omvat het hele heelal. Bestaande uit mensen, dieren, planten, sterren, planeten enzovoort. Hij sprak, er zij licht en er was licht. Ga jij al zingen in verwondering over deze heiland? Want dat is hij. En dat zullen we straks gaan zien in de tekst, dat hij ook verlossen zal. We hebben het vorige week nog gehoord. De heiland die gekomen is naar deze aarde om verzoening te brengen voor zijn volk. Vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Psalm 33 vers 6 zegt het zo mooi, dat het woord van de Heere de hemel gemaakt heeft, door de geest van zijn mond, heel hun legermacht. In vers 16 zien we duidelijk dat Christus er van eeuwigheid af is geweest, omdat door hem alle dingen zijn geschapen. Het is dus onmogelijk dat Christus de eerste geschapen mens was, wanneer er staat dat hij de eerstgeborene van heel de schepping is. Hier zien we duidelijk dat de schrift zichzelf verklaart. Nee, hij is de eeuwige zoon die samen met de Vader en de Geest aanbeden en verheerlijk wordt, en tezamen met de Vader en de Geest God is. De Vader zond de Zoon. De Vader is het hoofd van Christus. De Vader en de Zoon zonden de Heilige Geest. De schepping kwam tot stand allereerst doordat de Vader sprak. En de Zoon bracht deze woorden ten uitvoer. En de Heilige Geest was hier volledig bij betrokken. We kunnen dat lezen in Genesis 1, dat de Heilige Geest zweefde over de wateren. En we hebben daar ook uitleg over gehoord van broeder Abrahamsen in de prediking over het werk van de Heilige Geest. Toch is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor Hem. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem. Paulus laat in deze tekst in de eerste plaats aan de Colossenzen en daarna ook aan ons duidelijk zien dat de Heer Jezus de schepper is, ja, God zelf. Ja, Hij heeft alles geschapen en alles voor Hemzelf geschapen, zodat wij opnieuw gaan zingen in aanbidding. Jezus Christus is soeverein. Hij is de absolute alleenheerser en is de eerstgeborene omdat Hij overal boven staat. Laten we een ogenblik stilstaan bij het woord alle dingen. We zien dat in onze tekst, vers 16. Want door Hem zijn alle dingen geschapen. Denk eens in dat de zon een diameter heeft van 1.392.684 kilometer. Ik zal het nog een keer herhalen. De zon heeft een diameter van 1.392.684 kilometer. Dit komt overeen met een diameter van 109 maal de diameter van de aarde, waarmee de zon het grootste hemellichaam in het zonnestelsel is. De aarde past meer dan 1 miljoen keer in de zon. Denk eens aan alle sterren, planeten, het gehele heelal. Hij heeft alles geschapen. God sprak en het was er. Hij sprak en zijn licht en er was licht. Een verandering in de positie waarin de aarde draait en het leven hier op aarde zou onmogelijk zijn. We zouden verbranden of we zouden verdrinken. Veranderingen in de samenstelling van de gassen die onze atmosfeer bepalen zou fataal zijn voor het leven op aarde. Bent u al onder de indruk gekomen van deze schepper, van zijn grootheid en van zijn intelligentie? Dit blaast ons toch letterlijk van onze voeten. Het gaat ons kleine verstand ver te boven. Zo groot is onze God en Heere. En tegelijk zegt het goddelijk woord: de Heere is niet ver van ons, de Heere is nabij. Onze tekst spreekt ook over tronen, heerschappijen, overheden of machten, vers 16. Hierbij moeten we denken aan de verschillende rangorde van de onzichtbare wereld, de engelen. En dat is ook precies waarom Paulus het hier noemt. Was namelijk een van de leerlingen in Colosse. Die ging over engelenverering. Nee, zegt Paulus hier, Christus staat erboven. Christus heeft macht en kracht en Hij staat boven de onzichtbare wereld. De wereld van engelen is door Hem geschapen. Daarmee zien we dat Christus geen verheven engel is, zoals in Colosse werd gedacht, omdat Hij ongeschapen is. Hebreeën 1 vers 7 zegt het zo mooi. En van zijn engelen zegt Hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. De engelen aanbidden Hem en roepen uit: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is van zijn heerlijkheid vol. De engelen aanbidden Hem en staan onder zijn gezag. Charles Wesley dichtte: hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Vreed op aarde, het is vervuld. God verzoent der mensen schuld. Jezus Christus is niet alleen de schepper van alle dingen, maar Hij is ook het doel van de schepping. Alle dingen zijn voor Hem en door Hem geschapen, zegt onze tekst. Dit betekent dus dat de hele schepping is gemaakt om gericht te zijn op Christus. Alles wat bestaat dient gericht te zijn op Hem. Alles is niet alleen gemaakt door Hem, maar ook voor Hem. De schepping is gericht op de Zoon, met het doel opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Het gaat dus om zijn eer en heerlijkheid, om zijn glorie. Ziet u dat? Beseft u dat? Is uw en jouw leven daarop ingesteld, op de verheerlijking van uw schepper? De Westminster Catechismus zegt het zo mooi, met de vraag: wat is het doel van de mens? En het antwoord luidt: God te verheerlijken en ons altijd in Hem te verheugen. Alles in de hemel en op de aarde is geschapen met als doel Hem te verheerlijken. Alles wat u heeft ontvangen, en wat is dat niet, zou op Hem gericht moeten zijn. Wat hebben wij hierin nog veel te leren? Dat Gods geest ons ook in 2015 mag leiden. Dat we zijn Godheid steeds weer en steeds meer mogen zien, ook in de schepping. Vers 17. Opnieuw zegt: Hij is voor alle dingen En alle dingen bestaan tezamen door hem. Paulus benadrukt nog maar eens het woordje alle. Er is niets, maar dan ook niets, zelfs het kleinste molecuul op aarde, dat niet bestaat voor hem en door hem. Heeft u het? Ziet u hoe Paulus benadrukt wie deze eerstgeborene is? Dat doet hij niet voor niets. En wat is het nodig dat wij vandaag de dag als Nieuw-Testamentische gemeente, gelovig, als Nieuw-Testamentische gelovigen, helder op ons netvlies hebben en houden wie deze Christus is? We leven in een tijd van enorme technische vooruitgang, ook in de medische wetenschap. Maar weet u, het is alles ondergeschikt aan hem. De Heere der Heren en de Koning der Koningen, die ver uitreikt boven alle medische wetenschap en techniek. We komen bij ons derde punt. Vers 18. De Godheid van Christus geopenbaard in de gemeente. We lezen, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Zojuist hebben we gezien dat hij het hoofd is van de schepping. En dat hij het doel is van de schepping. Nu komen we nog een stap dichterbij. Hij is het hoofd van de gemeente. De gemeente die bestaat uit wedergeborenen, ofwel mensen die een nieuwe schepping zijn, ja mensen die herschapen zijn. De gemeente is een nieuwe schepping waarvan Christus het hoofd is. Hij, het hoofd, geeft niet alleen leiding aan en bestuurt de gemeente, maar hij geeft de gemeente ook kracht en leven. Uit het hoofd komt alles voort. Een lichaam zonder hoofd heeft geen bestaansrecht, is niet levensvatbaar. Al onze ledematen worden aangestuurd vanuit ons hoofd. Zonder ons hoofd is ons lichaam niet in staat om te reageren. Zo is het ook met de christelijke gemeente. Met Jezus Christus als haar hoofd is de gemeente in staat om bijbels te functioneren. Hij stierf voor zijn gemeente en hij leert ons vanuit zijn woord hoe het lichaam behoort te zijn. Hij leidt zijn gemeente stap voor stap. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Dat betekent niet dat wij vrij zijn om gemeente te zijn zoals wij willen, zonder regels, structuur of onderlinge verbondenheid. Zo kan ons aardse lichaam immers ook niet functioneren. Nee, Christus als hoofd van de gemeente en de gemeente als zijn onderdanen in gehoorzaamheid aan zijn goddelijk woord. Dan gaan we hem aanbidden. Jezus Christus, de gekruisigde, het hoofd van de gemeente. De gemeente wordt in de Bijbel genoemd, we zien verschillende benamingen. Bijvoorbeeld een familie, een koninkrijk, een wijngaard, een kudde, een gebouw, een bruid. Maar de meest diepgaande benaming is een lichaam. Dit beeld vinden we in het Oude Testament niet terug. Nee, het is een geheimenis, zo zegt Paulus. En hij maakt dat bekend in Efeze 3. Dat tot uitdrukking komt in de gemeente. Jood en heiden, samen één in Christus, komt zichtbaar tot uitdrukking in de gemeente. De gemeente is een levend organisme dat bestaat uit mannen en vrouwen die Christus als hoofd erkennen en vanuit hem leven. Hij, die eerstgeborene uit de doden, is het hoofd van de gemeente. Opnieuw lezen we, eerstgeborene, vers 18. Maar nu uit de doden. Nog een keer. Dit betekent dus niet dat Christus de eerste was die is opgestaan uit de dood. We weten vanuit het Oude Testament dat er ook mensen zijn opgewekt. We kunnen denken aan Elia, die was bij de weduwe in Zarfat, waar hij de zoon van de weduwe heeft opgewekt uit de dood. Maar opnieuw wordt benadrukt, omdat het hier zo belangrijk gaat, dat het gaat om de positie. We moeten het weten en nog meer geloven, zodat dit nooit meer uit onze gedachten verdwijnt. Wat mogen we zo onder de indruk komen van hem en hem aanbidden en ons vertrouwen stellen op deze eerstgeborene. Nader dan tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Als u en jij hem hebben aanvaard als uw heiland en verlosser, dan geldt wat staat in Hebreeën 12 vers 23, dat u nu genaderd bent tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborene, daar heb je het woord weer, die in de hemelen opgeschreven is. Weet u, dan deelt u in de erfenis van de eerstgeborene. Vers 19 zegt, want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. De volheid woont in hem. Deze volheid is veel heerlijker en glorieuzer dan de schepping. De goddelijke heerlijkheid en wijsheid is in Christus Jezus geopenbaard. Hij is zoveel heerlijker dan de schepping. Dat zagen we al in vers 17. Want daar werd ons gezegd dat alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het doel. Heel de volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. De Heer Jezus droeg niet alleen de glorie van God, maar alles wat God is, woont in hem. Hij bezit de goddelijke wijsheid en de kracht en de macht en de majesteit. In het Oude Testament koos God een plek om te wonen en om zijn goddelijke zorg tot uitdrukking te brengen. Dat was in de eerste plaats in de tabernakel, later in de tempel. Nu vertegenwoordigt Christus God als persoon en woont hij niet in een gebouw met handen gemaakt, een gebouw van steen, maar woont hij in de gelovigen door de Heilige Geest. Zo zien we de Godheid van Christus geopenbaard in de gemeente. Want we hebben zojuist gezien dat de gemeente bestaat uit de gelovigen. Die volheid die in hem woont, die brengt ons verlossing door het geloof. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen en wel genade op genade, zegt Johannes. En dat brengt ons bij ons vierde punt. De Godheid van Christus geopenbaard in de verlossing. Kijk maar naar vers 20. Daar staat en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. De weg van de verlossing komt van God de Vader. Het is zijn plan en zijn eeuwig voornemen om door zijn Zoon te verlossen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Het doel van Christus is om te verzoenen en te vernieuwen. Paulus laat ons duidelijk zien dat hiervoor bloed moest vloeien. De eerstgeborene moest sterven aan het kruis. Door de kruisdood kon de relatie tussen God en mens weer worden hersteld. Hier zijn we bij de kern van het evangelie. En de kern van het evangelie gaat nooit buiten het kruis om. We leren steeds weer zien dat er zonder het offer van Christus geen vergeving mogelijk is. Door dit offer is de toren van God volledig weggenomen. En is voor ieder die gelooft een eeuwige verzoening aangebracht. Het bijzondere is dat dit vers ons laat zien dat bloed en kruis samengaan. Het wordt er samen genoemd. In de brief aan de Galaten, daar gaat het om het kruis. In de brief aan de Hebreeën wordt het bloed genoemd. Denk ook aan de voorbeelden die worden genoemd van de hoge priester die verzoening brengt. Maar hier in dit tekstgedeelte zien we dat bloed en kruis samen worden genoemd. Romeinen 5 zegt, wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. De rijkwijde van de verzoening die is zo groot dat Paulus het uitzingt, dat wij te volle zouden kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is en de liefde van Christus, dat u die zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Bij de verzoening moeten we denken aan de hoge priester, die eens per jaar verzoening bracht voor de zonde van al het volk. Hierbij moest bloed vloeien. Zo heeft de Heer Jezus Christus eens en voor altijd verzoening gedaan voor de zonde van al zijn kinderen. Hij heeft betaald met zijn eigen bloed aan het kruis. En door het geloof in hem ontvangen wij verzoening voor eens en voor altijd. Hij heeft betaald in onze plaats en de schuld weggenomen. Hij moest in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonden van het volk te verzoenen. Verzoening. Alles is goed gemaakt. Er staat geen zonde meer op onze rekening, maar vergeving, vrijspraak. De relatie die verbroken was, wordt hersteld. Hiervoor heeft de Heer Jezus zelf het initiatief genomen. Zoals het was en zoals we het hebben gehoord ook nog met kerst. Hij kwam naar deze wereld voor zondaren, mensen zoals u en ik. Zij die reageren op zijn stem om tot hem te komen. Zij die vermoeid en belast zijn, zullen rust vinden bij hem. Wat een zekerheid. Zullen vinden. Hoort u dat? Tegelijkertijd, en dat is de eerlijkheid van het woord van God, en dat moeten we ook zeggen, dat alle die hem afwijzen en niet willen komen tot deze eerstgeborene, een eeuwig oordeel wacht, gescheiden van Gods heerlijkheid. En dat zijn zware woorden. Maar het is wel wat Gods woord onszelf leert. Hierin is de verzoening dan ook beperkt. Dat gevallen engelen en mensen die niets met God te maken willen hebben, die hem afwijzen en niet voor hem willen buigen, voor eeuwig in de hel zullen zijn. Het is het duidelijk onderwijs wat de schrift onszelf leert. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekte in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. We kunnen dus niet zeggen dat het met iedereen automatisch wel goed komt. Het offer dat Christus bracht was om de zaligheid van zijn schapen zeker te maken. Hij, de goede herder, gaf zijn leven voor de schapen. Het woordje voor wijst op een bepaalde ruil en op een bepaald aantal. Immers, Christus zegt zelf, maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen. Het offer was wel genoegzaam voor alle mensen, maar dat betekent niet dat iedereen dan ook behouden is. Nee, geloof is noodzakelijk. En dat zien we ook in vers 23 van hoofdstuk 1. Als u tenminste in het geloof blijft, zegt Paulus daar. Spurgeon zegt, en ik citeer, veel godgeleerden geloven in een verzoening die voor iedereen gedaan is. Maar ja, dan is dit hun verzoening. Zij geloven dat er voor Judas verzoening werd gedaan, evenzeer als voor Petrus. Zij geloven dat de verdoemden in de hel evenzeer het voorwerp van Jezus Christus verzoening waren als de gezaligden in de hemel. En hoewel zij het niet met zoveel woorden zeggen, toch moeten zij het bedoelen, want het is een eerlijke conclusie dat Christus voor de grote menigte tevergeefs stierf. Want hij stierf voor hen allen, zeggen zij. En toch was zijn sterven voor hen zo ineffectief, dat ook al stierf hij voor hen, zij vervolgens toch verdoemd worden. Uw verzoening is u gegund, u mag haar houden. Wij zullen de onze er nooit voor opgeven. Einde citaat. De voordelen van het offer van Christus zullen aan de uitverkorenen worden gegeven. Want zij die uitverkoren zijn, zullen tot reddend geloof komen. Dat is de heerlijke zekerheid van de verkiezing. En ieder die gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. En dat staat niet los van de verkiezing, broeders en zusters. Opnieuw is het Paulus die zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest, hij die er van tevoren toe bestemd heeft, oftewel verkozen heeft, die heeft er geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Weet u wat nu zo bijzonder is? Dat de Heer Jezus Christus de gevallen mensen aanneemt, maar niet de gevallen engelen. Voor de gevallen engelen is er geen verzoening. Daarvoor is de hel gemaakt, voor de gevallen engelen en voor de Satan zelf. Maar voor de gevallen mens heeft Christus zichzelf gegeven door het bloed van zijn kruis, zoals onze tekst het zegt. Is dat niet bijzonder? Heerlijk evangeliewoord. Jezus neemt de zondaars aan. In vers 20 zien we tegelijk een heerlijke belofte voor de toekomst. Namelijk dat alle dingen die op de aarde en in de hemelen zijn, worden verzoend. Zien we hier niet het vrederijk, waarin de wolf met het lam zal verkeren en de luipaard met de geitenbok zal neerliggen, waar een zuigeling zich zal vermaken bij het hol van de adder en waar een peuter zijn hand zal steken in het nest van de gifslang, waar het licht van de volle maan zal zijn als het licht van de gloeiende zon. De schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Maar dit alles niet zonder bloed, zonder kruis, ofwel dood en vervloeking. Nee, hier was de Godmens Jezus Christus voor nodig. Het kruis van Christus geeft ware vrede. Hij is de overwinnaar en zal alle dingen verzoenen. Als overwinnaar, iedereen zal weten dat Hij Heer is, opnieuw. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, ieder zal zeggen dat Jezus Heer is. En iedere knie zal zich buigen voor Hem. Zowel de verlosten als hen die verloren gaan zullen zich buigen voor Hem. Let wel, deze verzoening reikt verder dan alleen de verzoening van zondaren. Het gaat om heel de schepping, dat kunnen we uit onze tekst zien. Zowel wat op de aarde is, als wat in de hemel is. Immers, de hele schepping ligt onder de vloek van de zonde. Het gaat om de geestelijke wereld, de lichamelijke wereld en de materiële wereld. De geestelijke wereld die is deels gevallen in zonde, toen ze in opstand kwam tegen haar schepper. de Satan en zijn volgelingen, de gevallen engelen. De zondeval van de lichamelijke wereld is de lichamelijke wereld. En dat kennen we, de zondeval van de mens, Genesis 3. En de gevolgen hiervan, die staan duidelijk omschreven. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. De materiële wereld laat de gevolgen van de zonde zien in bijvoorbeeld de natuurrampen, overstromingen, aardbevingen. De conclusie is dat de zonde ieder onderdeel van de schepping heeft besmet. En nu laat onze tekst zien vanavond dat het werk van God in de verlossing reikt tot ieder onderdeel van de schepping. Niets ligt er buiten het bereik van Christus' verzoening. Wat een bereik heeft deze verzoening. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Werp u dan vanavond in de armen van deze eerstgeborene. De eerstgeborene van heel de schepping. De eerstgeborene uit de doden. Zodat hij in alles de eerste is voor u. En zodat hij u met zichzelf verzoenen zal. Mogen we zo 2015 ingaan onder zijn heerlijke, goddelijke, glorierijke zegen en bescherming. Amen. Amen.